Business Booster.
Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar €30 per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster.
Business Booster.
Nog een week en dan bepaalt het kiescollege officieel wie de Amerikaanse verkiezingen heeft gewonnen. Donald Trump zei onlangs dat hij zich dan daarbij zou neerleggen. Maar in een toespraak in Georgia zei hij iets heel anders.
And I have to say, if I lost, I'd be a very gracious loser. If I lost, I would say I lost. And I'd go to Florida and I'd take it easy and I'd go around and I'd say I did a good job. But you can't ever accept when they steal and rig and rob.
En het is echt niet alleen Trump. Van de 249 Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden erkennen maar 25 de overwinning van Joe Biden. Dit is aflevering 54 van de Amerika-podcast. Mijn naam is Bernard Hammelburg vanuit de podcaststudio. Jan Postma is er deze week niet en dus praat ik met zijn vaste vervanger.
Ja, en dat ben ik, David Hammelburg, met een lekker bak koffie vanuit Studio Hammelburg in New York. Ja, en als Donald Trump met zijn eigen kinderen werkt, wat zijn dan wij dan toch minder,
precies,
toch? En bovendien zijn wij nog welkom in New York. En kan niet hetzelfde zeggen voor de familie Trump als ze ooit hier terugkomen.
Nee, goed, maar we zeggen dit is de nepotisme show, dat is een primeur. En we hebben nog een primeur, namelijk een heuse sponsor. Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door de UvA, de Universiteit van Amsterdam. Want die maakt ook een podcastserie, De Kwestie. De Amsterdam Business School legt daarin verband tussen wetenschappelijke kennis en actuele bedrijfskundige vraagstukken. Denk bijvoorbeeld aan de rol van toezichthouders in crisistijd, de sociale verantwoordelijkheid van bedrijven en de invloed van thuiswerken op productiviteit en creativiteit. Of hoe je marketing inzet om mensen juist minder te laten kopen.
Host Sander Denneman gaat wekelijks in gesprek met een wetenschapper en een deskundige uit het bedrijfsleven over een specifiek vraagstuk. Luister De Kwestie via BNR of je favoriete podcast-app. Maar nu eerst terug naar de Amerika-podcast.
Ja, jij reist af en toe voor BNR, maar natuurlijk vooral voor je bazen bij de ARD, de Duitse publieke televisie, voortdurend rond. Wat heb je de laatste dagen allemaal gezien?
Ik was gisteren in Bushwick, Brooklyn. Dat noemen wij gewoon Boswijk, want daar komt de naam vandaan. Bij een artiestenstudio die zij hebben een gaarkeuken van gemaakt. En dat is ontzettend opmerkelijk, want dat wordt gerund door mensen die zelf werkloos zijn. Maar die helpen dus één keer per week met distributie van eten wat zij gedoneerd krijgen. En daar stond, ik geloof, 120 mensen in de rij gisteren om eten op te halen. En dat was dus in een kunststudio. Ik vond dat vrij opmerkelijk.
Ja.
Ten tweede waren wij bezig met een verhaal over de kersttijd New York voor New Yorkers. Want er zijn dus 66,5 miljoen bezoekers die afwezig zijn dit jaar in New York. Dus deze stad is uitsluitend New York voor New Yorkers. Dat is wel opmerkelijk. Zo waren wij gisteren in Rockefeller Center. En daar was sprake een vrouw die zegt, ja, ik mag het eigenlijk niet hardop zeggen, maar ik doe het toch. Ik vind het heerlijk om zo in mijn uppie te kunnen schaatsen en een beetje rond te kijken.
Zonder al die vreselijke toeristen.
Ja, die toeristen. Maar we waren dit weekend in een museum en wij waren met nog één andere familie samen. De enige op een afdeling. En dat is wel heel opmerkelijk. En toch wel heel eng. Het is niet hetzelfde. Dus voor mij mag dit zo snel mogelijk over.
Ja. Nou ja, goed. Dus de indrukken in New York. Het is inderdaad, ja, ik vind dat zelf ook toen ik er zo lang was, pas geleden. Het is, je krijgt een gevoel van eenzaamheid een beetje. En die grote stad, the city that never sleeps, is in een coma, zeg ik steeds.
Ja. En bovendien zegt de gouverneur dat als die cijfers niet dalen in de komende paar dagen, gaan de restaurants weer dicht. Dus het is wel heel, ja, het is sneu wat we hier allemaal meemaken.
Ja, ja.
Maar even iets dat niets met corona te maken of de verkiezingen te maken heeft. Maar we nemen deze podcast op 8 december op. En voor de Beatles-fans is dat loopt dan precies 40 jaar na de moord op John Lennon. Dat is hier vlak om de hoek voor de deur gebeurd in het beroemde Dakota Flatgebouw. Dus ik ga vanmiddag zeker even kijken in Strawberry Fields. Dat is het gedenkparkje aan de overkant van de straat in Central Park. En ik zal daar ontzettend veel fans tegenkomen die de muziek spelen van de Beatles. Als het echt leuk is, gaan we er ook even draaien. Dus het is een gepast moment om even een sober Beatles-moment te gaan proeven.
Ja. En zie je nou de corona, wat we horen steeds, die R-factor is in Amerika of in New York, geloof ik, bijna 4. In Nederland ligt die net iets boven de 1. Maar wat zie je ervan in de reportage die je maakt?
Ja, dat hangt van het stadsdeel af. In Manhattan is het keurig onder de 2%. In Staten Island is het boven de 8%. Maar waar wij veel komen is in, jawel, Corona Queens. Je kan het zo gek niet verzinnen, maar dat ligt vlakbij de LaGuardia Airport. En daar komen we vaak omdat het een dorp van veel immigranten is. Illegale ook natuurlijk. En daar is het nu 7%. Daar zijn in de zomer honderden doden gevallen. Maar helemaal zeker weten we het niet. Want dat zijn dus veel illegalen die dus nergens geregistreerd zijn. Maar wij zijn er, ik geloof, nu 4-5 keer geweest in de afgelopen paar maanden. Want het is wel een dorp waar mensen een beetje op zichzelf letten en hulp voor elkaar geven. Ja. Met eten uitdelen en zo. Maar het is, 7% is het daar weer.
Ja. Oh, je hebt het over illegalen. Krijgen die nou een generaal pardon? Wat Bush en Obama hebben geprobeerd, maar wat door Trump is tegengehouden?
Ja, Joe Biden zegt dat wel van plan te zijn, maar dat zal hij echt discreet moeten doen. Want hij krijgt het nooit door congres. En nou goed, over congres en Mitch McConnell, daar hebben we het straks nog wel even over.
Oké, laten we het dan even uitvoerig hebben over de waarheid volgens Trump. We hebben in deze podcast, deze Amerika-podcast, hebben we het steeds over de ene naar de andere verloren rechtszaak en de ene naar de andere gouverneur die de klachten en de claims van Donald Trump negeert. Zelfs minister van Justitie Barr, dat is echt een trouwe sidekick van Trump, die zegt nu dat er geen bewijs van fraude is. Maar Trump houdt steeds maar vol. Hij heeft in alle swing states gewonnen. De verkiezingen zijn gestolen. De democraten hebben door intimidatie, vervalsing van stembiljetten, fraude met de post, het verdonkeren manen van Republikeinse stemmen en ga zo maar door. Misschien wel de grootste misdaad uit de Amerikaanse geschiedenis gepleegd. Jij ziet heel veel en spreekt heel veel mensen. Zet de belangrijkste beschuldigingen nou eens op een rijtje.
Nou ja, oké. Hier doe de stoel hier maar vast. Hier komen ze. Fraude met stemmen per post. Ik neem je even terug naar de verkiezingsweek in Philadelphia. Waar ik dus was. En daar was dus een wet aangenomen van de staat. Dat alle stemmen per post die na 3 november binnen zou komen in een apart vakje zou zijn gedaan, die zijn uiteindelijk wel geteld. En dat waren er in 7 miljoen stemmen waren dat er uiteindelijk maar een paar honderdduizend. Maar achteraf praten vond men dat allemaal illegaal. Dan is er nog fraude bij het stemmen in de stemlokalen. Ook weer zo'n geval waar men van beschuldigd is dat die mensen in het geheim en het geniep koffertjes hebben gepakt met allemaal Biden stemmen om 3:30 ochtends. Het schijnt allemaal niet helemaal waar te zijn, want dat waren gewoon extra stemmen die ze uit een kelder hebben gehaald. Nou ja, fraude bij tellen. Nog een voorbeeld. Giuliani beschuldigt de tellers in Philadelphia omdat de waarnemers niet dicht genoeg bij de teller stonden. Dat was dus de enige van de 33 rechtszaken die ze dan ook hebben gewonnen. Die mochten dan van 15 meter naar de corona 2 meter afstand gaan waarnemen. Dus, zei Giuliani, die 682.000 stemmen die zijn geteld toen de waarnemers niet dicht genoeg daar mochten blijven zitten, die moeten allemaal worden genegeerd. Die tellen mogen niet dat mag niet, dat kan niet. En die moeten we dus weggooien. 682.000 stemmen, want dat was dus allemaal fraude. Nou, intimidatie door democratische activisten, die republikeinen voor de deur van het stemlokaal de stuipen op het lijf joegen. En zoals Trump zegt, duizenden getuigenverklaringen van republikeinse kiezers die er helemaal aan den lijve hebben ondervonden. Daar komen we zo op terug. Duizenden stemmen die zijn uitgebracht door mensen die zijn overleden. En kiesdistricten waar meer stembiljetten waren dan kiezers. Ik zal je even een stukje laten horen over hoe dat gaat. Dit is een vrouw die waarnemer was voor de Republikeinen. En een getuigenverklaring heeft getekend over de fraude die zij zag in Michigan. Ze zit hier in een zogenaamde hoorzitting van het staatsparlement van Michigan. Luister maar even.
The poll book is completely off. Completely off.
Off that 30,000?
I'd say that poll book is off by over 100,000. That poll book? Why don't you look at the registered voters on there? How many registered voters are on there? Do you even know the answer to that?
No, I guess I'm trying to get to the bottom
zero.
Of this here.
Zero. There's zero.
So my question then is if the
guess how many wait what about the turnout rate 120%?
Let's let Representative Johnson ask his question.
So the poll book number, there's two things that could happen here. Either the poll book number, if ballots were counted multiple times, there's two options. Option number one is that the poll book numbers are not going to match.
They don't.
The actual. Not by thousands and thousands of votes. That's not what we see right now.
Take a look again.
Option number two is that they essentially were filling in names of people who didn't vote.
People too.
So is that?
Representative Johnson ask his question, and then when he's done.
I thought that was his answer. Okay.
Well, I guess my question is why we're not seeing the poll book off by 30,000 votes. That's not the case.
What did you guys do? Take it and do something crazy to it.
I'm just saying the numbers are not off by 30,000 votes. So
I know what
are you
I
saying
saw.
That they're filling in?
I know what I saw. And I signed something saying that if I'm wrong, I can go to prison. Okay. Did you?
Okay,
I'm just trying to ask you a legitimate question here.
Yeah, let's let Representative Johnson ask his question, and then don't interrupt him. And then, and then if you want to respond to it, that's fine. And did you have more, Representative?
Yeah, I guess I just want to keep following back up with the poll book. So are we saying that the poll book is either wildly off or that they are filling in names?
It's wildly off, and dead people voted, and illegals voted.
Okay.
So that's
Je hoort hoe ze het aanpakt. Dit was eigenlijk afgelopen zaterdag een skit op Saturday Night Live, om je maar een idee te geven. Maar ze gaat een beetje tekeer eigenlijk. Net als Trump tijdens het eerste debat met Biden. Dwars overal doorheen schreven. Dus het ondervragende congreslid, notabene een republikein, staat echt voor aap. Ik heb dat zelf ook een beetje meegemaakt. Ook weer terug in Philadelphia. Trump, campagnebaas Corin Lewandowski, die was daar een aantal dagen. En die kwam op een bepaald moment met een papiertje tevoorschijn tijdens een persconferentie. En die begon me toch een stelletje te schreeuwen dat jullie pers het allemaal fout had. En op dat papiertje stond het bevel van de rechter dat die waarnemers waar ik het eerder over had dus nu dichter bij de hekken mocht staan. En die schreeuwde en schreeuwde over fraude. Nou ja, we hebben allemaal natuurlijk Giuliani meegemaakt in de afgelopen paar weken. Waar zij, die dame dus trouwens naast zat tijdens deze hoorzitting. Dus je hebt, je hebt een beetje gevoel dat hoe harder ze schreeuwen, hoe meer gelijk ze horen te krijgen. Daar lijkt het een beetje
maar die,
op.
Maar deze Melissa Corone, want zo heet ze, die vrouw die dat in Michigan allemaal heeft geroepen, die zegt in haar verklaringen, ik heb een getuigenverklaring afgelegd en die heb ik getekend. Dus als ik lieg, ga ik de gevangenis in. Dat is toch ook zo?
Nee, dat hoeft helemaal niet. Een getuigenverklaring kan door een rechter worden toegelaten, maar ook worden afgewezen als juridische onzin en de prullenband ingaan. Dus als Trump roepen hebben duizenden verklaringen, betekent dat niet dat ze overweldigend bewijs hebben. Vandaar dat bijna alle rechtszaken ook standen.
Oké, maar dan de serieuze kant, want hiervan kun je zeggen dit is, dit is bijna cabaret. En er wordt ook, dat zei je, in Saturday Night Live cabaret van gemaakt. Maar je hebt dan ook de serieuze kant. Het onderzoek van de Washington Post. Van de 249 Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden zeggen maar 25 de overwinning van Biden te erkennen.
Ja, het zijn er inmiddels 27 trouwens. Maar dat zegt inderdaad een hoop. Ik denk dat het meer strategie is dan geloof. Kijk, de Republikeinen moeten een beetje manoeuvreren. Want ze weten dat meer dan 73 miljoen Amerikanen op Trump hebben gestemd. Waarvan zeker 2/3 het fraudeverhaal gelooft. En die kiezers die hebben ze zelf over 2 jaar weer nodig. Het is of ze echt denken dat de waarheid volgens Trump ook echt waarheid is. Dat betwijfel ik. En we blijven in een politiek wereldje leven. Ik weet dus niet helemaal zeker wat ze echt geloven. Wel welk politiek spel ze spelen.
Ja, we krijgen hier bij de Amerika-podcast over deze kwestie heel veel vragen. Ook verwijten dat we het allemaal afdoen als onzin. Ik heb dus een van onze vaste luisteraars, Hans-Isaac Kriek uit Florida, een trouwe luisteraar, commentator, oud-politiek verslaggever bij de publieke omroep in Nederland, gevraagd om een paar punten op te schrijven. En dat heeft hij heel braaf gedaan. En hier komen ze. Hij noemt 4 dingen. 1. Hebben de Democraten bewust fraude gepleegd bij de presidentiële verkiezing? En kun je dat uitsluiten? Dat is natuurlijk een hele slimme vraag, want je kan iets nooit uitsluiten. Maar oké, heel snel jouw reactie.
Mijn eerste reactie is dat er wel een heel complot moet zijn geweest van alle democraten in republikeinse staten, zoals Pennsylvania en Michigan en Wisconsin. Hoe kan ik het simpel zeggen? Zo slim zijn ze niet.
Nou,
dus ik zie dat gewoon niet gebeuren. Ja. Maar ja, de mensen die niet tegen hun verlies kunnen, zoals Trump, die kunnen alles beweren. Dus waarom niet dit?
Nou ja, Hans-Isaac stuurt een hele lijst met allemaal heel specifiek over Nevada, Pennsylvania, Arizona, waar allemaal tienduizenden stemmen verkeerd zijn geteld, bij de verkeerde terecht zijn gekomen. Hij zegt, is er niet voldoende bewijs om aan te tonen dat er echt fraude is?
Mijn gevoel zegt, en ook mijn reactie is, dat al die bewijzen leuk en aardig zijn, maar er is niks concreet. We hebben nu 33 zaken gehad waarvan Trump er 1 heeft gewonnen. En dat ging weer over die waarnemers. De rechters in al die staten hebben heel duidelijk aangetoond dat er 0,0 bewijs is. Dat sterker nog, er was een rapimande uit Pennsylvania tegenover Giuliani. Die zei letterlijk, hoe haal je het in je hoofd om dit allemaal tevoorschijn te halen? Je komt met 0 bewijs. Hoe moet ik dit nu aannemen? En betekent dat ik nu alle 7 miljoen stemmen ongedaan moet maken? Dat kan toch niet? Je komt met geen enkel solide stuk bewijs waar wij iets mee kunnen. Nee. Dus ja, het is heel jammer.
Ja. En dan stelt Hans, hier zou ik best een aardige vraag, hoe groot is de kans dat de kiesmannen Trump alsnog aanwijzen als winnaar?
Nou, dat is het engste punt. Want gisteren nog heeft Trump de gouverneur van Pennsylvania gebeld of hij die republikeinse kiesmanden in de staat Pennsylvania alsnog voor hem zou kunnen laten stemmen. De gouverneur, ook in Georgia en in Michigan, die hebben allemaal gezegd dat zo gaat het niet. Ik kan niets, hoe graag ik ook wil, voor je betekenen op dit vlak. De mensen van onze staat hebben gekozen. Wij hebben niet het recht om die die stemmen ongedaan te maken. Het zij zo, het kan niet anders. Alle sympathieën, maar we moeten nu gewoon verder.
Dus die 306 kiesmannen van Biden blijven 306 kiesmannen voor Biden?
Die blijven voor Biden. Ik heb wel gelezen dat er 1 of 2 uitzonderingen zou kunnen zijn. Maar het is ook wet in 33 staten in Amerika dat het publiek kiest en dat de kiesmannen zich daar moeten houden. Dus het zou me niet zo heeft Reagan ooit in 1976 één kiesman gekregen van Ford. Ik weet niet of je dat nog kan herinneren, maar dat was wel opmerkelijk. Maar goed, of het nou 306 of 305 wordt, het kan bijna niet anders. Maar goed, 14 december is toch voor de eerste keer in de geschiedenis een hele belangrijke datum in het land. Van normaal gesproken een formaliteit. Maar zolang Trump blijft drammen, weet je het nooit 100% zeker. Nee.
En dan heeft hij nog een vraag. Kun je uitsluiten dat Trump in het Witte Huis blijft zitten?
Trump is per 1 minuut over 12 op 20 januari de president van de Verenigde Staten van Amerika. Ja. Het gevaar is dat Trump dan vanuit Mar-a-Lago in Florida een soort tweede presidentskop wordt. En dat is precies waar de Amerikanen van huiveren. Je moet geen twee presidenten hebben. Dus ja, Biden is dan officieel president. Ja. En je wil geen schaduwpresident hebben à la Trump. Hopelijk gaat dat allemaal binnen een paar maanden gewoon verdwijnen. Ja. Net zoals Trump had gehoopt met de coronavirus.
Ja, wil de echte president opstaan. Hebben we deze podcast genoemd. Ik heb Hans Izaak ook een vraag gesteld. Kun jij uitsluiten dat Biden na 20 januari in het Witte Huis zit? En zijn antwoord is, ik sluit dat inderdaad uit. Trump gaat gewoon door, al is het met een staatsgreep. En dan zit daar een smiley achter. En ik vond dat wel heel tekenend. Want zo zie je heel veel van de Trumpisten erover denken. Ze maken er grappen over. En je kunt ze leuk vinden of niet. Maar het is ook wel wat ze misschien wel denken of misschien ook wel hopen. Toch?
Ik zeg steeds dat de Trump-kiezer die kan maar niet geloven dat Biden Trump heeft verslagen. Trump riep het zelf al tijdens de campagne. Het kan toch niet waar wezen dat ik tegen deze loser zou verliezen. En je ziet, als je met Trump-stemmers praat, dan zie je ook, dan merk je ook, die mensen hebben met 20.000 man in een stadion gestaan zonder mondkapje om Trump aan te juichen. En Biden stond met 3,5 man in een aula met een mondkapje. Hoe kan het dan waar wezen dat Trump dit verliest? Ja. Sterker nog, als je met Trump-mensen praat, merk je ook heel veel mensen die geen enkele Biden-stemmer kent. Nee. Dus gewoon in je eigen omgeving kan het nooit waar wezen dat Biden heeft gewonnen.
Dat is ook een hele sterke. Nou, ik zet er ook gewoon voor de balans een luisteraarsvraag achter van Gijs de Kogel. En die verwijt ons het andere. Die zegt, jullie dansen om de hete brei heen. Het lijkt wel alsof jullie niet durven te zeggen dat Trump de Amerikaanse rechtsstaat geweld aandoet en daarmee de democratie in gevaar brengt. En waarom zijn we nou zo voorzichtig met ons commentaar? Het lijkt wel alsof het kritiek op handelen van Trump dat het bekennen van een politieke kleur is. Nou, ik reageer zelf even eerst, omdat normaal Jan Postma en ik over dit onderwerp vaak praten en daarna mag jij even. Mijn eigen antwoord is, het is nu precies de essentie waarom wij in deze podcast bijvoorbeeld zoveel aandacht besteden aan die argumentatie van de Trumpisten. Precies wat jij zegt, als je met ze praat, ze kennen niet eens iemand die op Biden heeft gestemd. Dus wij gunnen en die groep ook de ruimte om hun grieven te laten horen. En we behandelen ze serieus, net als de andere kant. En ik vind eerlijk gezegd dat als wij zeggen, dit is wat de Trumpisten zeggen, dat we dan niet voorzichtig zijn. Integendeel, ik vind dat we dan gewoon journalistiek ons werk doen. En jij?
Ik deel dat met je. Ten eerste, als iemand iets roept, is het je taak als journalist om proberen te vinden of dat dan waar is. Uh, ik, ik, Ik denk dat met de Trump-kamp, ik noem het net een bord spaghetti dat je tegen de muur gooit. En kijken welke draadjes blijven hangen. Nou, daar gaan we dan lekker op in. Als journalist, en dat is wat de Trumpisten ook heel goed doen, die bekogelen je links en rechts met allerlei verwijten en beschuldigingen. En als journalist ga je daar braaf achteraan, zit er wel wat achter. En op een bepaald moment kom je tot de conclusie dat het helemaal niet waar is en dat het niet feitelijk is en dat het zelfs liegen is. En als je dat roept, dan word je mee beschuldigd van fake news en mainstream media. Dus het is ook een beetje de kwestie van wat betekent een journalist nog in deze tijdperk van nepnieuws en fraude en niet-waarheden. Het zijn moeilijke tijden, ja. Waar we wel weer overheen komen. Maar het is een punt. En de democraten die doen precies hetzelfde. En waar ik de democraten altijd van beschuldig, is dat zij eigenlijk alleen maar zeggen niet waar, niet waar, niet waar. Het is niet zo. Maar dat zij niet zelf met een eigen standpunt komen. En een beetje de boodschap, meneer Trump, het is mooi geweest. Ja. Genoeg met de leugens en over en uit.
Ja. Allemaal waar. Oké. Nou, ik vind dat eerlijk gezegd dat we voldoende aandacht hebben besteed over het fraudeverhaal. Vind je niet?
Ik denk dat het, in ieder geval tot 14 december dit verhaal wel blijft. En daarna gaan we langzaam en heel voorzichtig over naar een Biden-presidentschap, waar we het eigenlijk toch nog veel te weinig over hebben.
Ja. Oké, allemaal waar. Nou,
Lame duck Trump. Ja, hoe dan ook. In elk geval is Trump tot 20 januari president. En hij zet nog stevig zijn stempel op het beleid. Troepen terug uit Somalië. Nog meer sancties tegen China. Nog een paar executies voor federale misdrijven. Biden wil dat afschaffen. En dan natuurlijk Barr. Wat vind jij daarvan?
De minister van Justitie. Het eerste wat ik dacht, er is dus een rel, gaan we het even over hebben. Maar het eerste wat ik dacht was toen dat beroemde moment van die demonstratie voor het Witte Huis. Toen die uit elkaar werd gehaald met traangas en Trump overstak met een bijbeltje in zijn hand naar die kerk. Dat werd allemaal geregisseerd door Barr. Die stond daar ook met zijn neus bij en die gaf de bevelen aan de politie of aan de militairen die dat deden. Dus trouwer kun je het bijna niet denken als medewerker vanuit Trump. Niettemin heeft Barr het nu te Barr gemaakt. Want wat heeft hij gedaan? Hij heeft eerst als minister van Justitie met al die fraudeverhalen tegen zijn aanklagers gezegd, gaat uitzoeken. Waar de democraten woest over waren. Want die zeiden, ja, daar hoort de minister zich niet mee te bemoeien. Als er iets is, dan moet de rechter dat doen. Maar goed. En nu draait hij het eigenlijk om. En zegt hij, ja, we hebben het allemaal onderzocht, maar ik zie niks bijzonders. En nou schreven de Republikeinen moord en brand. Dus Trump wil van hem af.
Ja, en de New York Times schrijft dat hij ontslag wil nemen voordat Trump hem eruit gooit. Zie je dat gebeuren?
Ja. Ik zie het gebeuren. Ik denk dat hij denkt, ik hou de eer aan mezelf. Ik heb mijn best gedaan. En ook omdat hij kijkt naar de Republikeinse Partij. Het zou mij ook niet verbazen als hij denkt, misschien doe ik nog wel eens een gooi naar de kandidatuur. En dan moet ik laten zien.
Niet aan gedacht. Ja, dat is een goeie.
Dan moet ik laten zien dat ik zo trouw ben als een hond. Maar dat als het klaar is, is het klaar. Dus dan stap ik er op tijd uit en dan blijf ik mijn eigen man. Ik denk eerlijk gezegd dat dat door zijn hoofd speelt. Ja. Oké. Biden. Ja. Die man die. Je hoort niet zo heel veel van hem. Hoewel, nu toch meer. Hè. Hij is bezig nog steeds met zijn kabinetsformatie en medewerkers die hij zoekt. Hij had voor het eerst met Kamala Harris samen een interview aan CNN. Hij heeft ook met Thomas Friedman van de New York Times gepraat. Ik was er allemaal niet kapot van.
Nou, dat interview met Freeman, dat vond ik wel heel knap. Daar moeten we misschien zo nog even over praten.
Ja. Nou goed, maar in afval, dat CNN-interview daarvan was de kop in de hele wereld. De eerste 100 dagen van de regering Biden moet iedereen een mondkapje op. Toen dacht ik, nou. Jongen. Hoeveel briljante communicatiespecialisten hebben die boodschap bedacht?
Ja, nou ja, in een land waar de pandemie echt spectaculair groeit. Gisteren, even om een voorbeeld te geven. 8000 nieuwe gevallen, jawel, per minuut. Het zijn mijn cijfers hier op het ogenblik. Ja. Maar goed, het is geen foute boodschap, vind ik. Het was inderdaad geen sterk interview. Maar dat hij de strijd tegen corona voorop blijft zetten, vind ik wel verstandig. Maar ook wel een paar andere kwesties. Hij wil snel de band met Europa repareren. Maar verder laat hij China, het Midden-Oosten en allerlei defensiezaken voorlopig even in zijn mailbox zitten. Nog even één ding over dat Thomas Freeman interview, wat ik wel slim vond. Hij zei, Mitch McConnell en ik, de leider van het Senaat, zijn dik bevriend en ik zal nooit hem in schaamte brengen voor iets wat ik wil. Dat gaat in goed overleg. Ik kan me niet voorstellen dat Mitch McConnell 4 jaar lang niks gaat doen wat hij met Obama heeft gedaan, bijvoorbeeld. Hoe zie jij dat? Ik bedoel, zie jij een manier van Biden die met de Republikeinen kan werken? Ja. Iets wat hij zijn hele carrière al heeft gedaan.
Je moet altijd goed nadenken naar het eigen belang van al die senatoren en huisleden. Want die zijn altijd bezig met de volgende verkiezingen. Over 2 jaar zijn er alweer verkiezingen. Het hele huis en een derde van de Senaat. Dus iemand als McConnell, die toch de belangrijkste figuur is in de Republikeinse partij na de president, die moet voortdurend spitsroeden lopen. Die moet aan de ene kant denken aan het in stand houden van zijn partij, maar aan de andere kant ook voldoende bescherming zoeken voor zijn eigen collega's om te zorgen dat ze de schijn van onafhankelijkheid ophouden. Zodat ze bij de volgende verkiezingen weer zichzelf kunnen zijn. En daar komt Biden dan. Als die president is, dan is die president. Dus die is opperbevelhebber. Dat is de belangrijkste man in Amerika. Die kan net als Trump heeft gedaan en Obama heeft gedaan heel veel regeren per decreet. Dan wacht hij gewoon tot het congres op reces is of zo. Of hij verzint een andere truc. Dus dat kan hij doen. Dat weet McConnell ook precies. Dus het is in McConnell's belang om het niet op elk punt te laten exploderen. En de eerste test komt al heel snel. Want het gaat over de voordrachten. En die moeten leiden tot benoemingen. Dus eens kijken als de Senaat Republikeins blijft. En die kans is behoorlijk. Eens kijken hoe ze omgaan met die benoemingen. Of ze Biden de ministers gunnen en de medewerkers gunnen die heeft geselecteerd. Dat is volgens mij de eerste test, toch?
Ja, maar de vraag is, hoe lang blijft Trump met zijn scepter zwaaien vanuit zijn huis in Florida? Hoe lang zal dat invloed bij we hebben voordat McConnell en Biden zelf om de tafel kunnen zitten? Wat denk je?
Nou, dat gaat nog wel een tijdje duren. Omdat, kijk, de tactiek zal zijn om te proberen om 4 jaar lang te blijven zeggen, die man die in het Witte Huis zit, die zit daar illegaal. Die heeft de verkiezingen gestolen en dat is Trump zijn frame. We hadden het erover. Inmiddels zijn er maar 27 van de 249 Republikeinse leden van het Huis van Afgevaardigden die de overwinning van Biden erkennen. Dus klaarblijkelijk durven ze op dit moment Trump nog niet af te vallen. En de vraag is of ze dat, naarmate de zaak langer duurt, wel durft. Ik denk dat dat het geval is. En bovendien, ik denk ook niet dat Trump 4 jaar lang het geduld heeft om te blijven drammen. Die gaat ook door. Die blijft niet 4 jaar lang campagne voeren. Zelfs als hij overweegt om in 2024 opnieuw een poging te doen, dan begint hij niet echt morgen met zijn campagne. Daar geloof ik niks van.
Nee. En bovendien heeft hij niet meer het podium van het Witte Huis. En ook dat zal afleiden, denk ik.
Ja.
Ik denk, en je hebt gelijk, ik denk dat ook heel veel mensen zeggen, ja, komt hij weer met een statement vanuit Mar-a-Lago in Florida. Ik geloof het nu wel. Maar ik hou me hard vast, hoor. Want ik zie wel een aantal Republikeinen gewoon 4 jaar lang boycotten. In de hoop dat Trump weer terugkomt. Maar goed, er zijn ook nog andere kandidaten. Het wordt in ieder geval heel spannend in de komende paar maanden na januari.
Ja.
Goed, tijd voor luisteraarvragen. Normaal gesproken maakt Jan de postzak open. Maar in dit geval lijkt het me toch wel aardig als jij dat even doet.
Ja, oké. Okay. Nou, daar komen ze. We hebben er een heleboel. Ik weet niet of we het allemaal kunnen doen, maar we beginnen gewoon. Milan Peil. Die luistert altijd op de fiets of in de auto. Welke verkiezingsuitslag geldt als het onder de rechter is? Een hertelling loopt bijvoorbeeld. Of de einddatum in die staat wordt gehaald. Wat telt er dan? De originele uitslag? Of wat er tot op dat moment geteld is?
Ja, het is een uitstekende vraag. Ja. En ik ga een heel makkelijk antwoord geven. Dat bepaalt de staat en alle regels zijn anders. Ja. Er is dus geen uniform achtige wet. Dat is gewoon, dat wordt per staat bepaald. Om je even een idee te geven over wat het allemaal zo lastig heeft gemaakt. Alleen maar op 3 november. Hè. In Florida bijvoorbeeld staat de wet dat alle stemmen voor middernacht moeten worden geteld. Dus alle stemmen die binnenkomen via de post worden meteen opengemaakt en meteen geteld.
Ja, maar die komen ook van tevoren al binnen. Ja, ja,
precies. In Pennsylvania is het juist het omgekeerde. Daar komen alle stemmen via de post. Die worden dan in een stapeltje gegooid. Die worden om 7:00 ochtends op verkiezingsdag opengemaakt. En die worden pas om 8:00 s'avonds, als de stembus dicht gaat, worden ze pas geteld. Dus ja, dan is het een lichte kunst dat het een week duurt voordat alle stemmen worden geteld.
Ja, ja.
Dus het hangt eraf, het is per staat.
Oké, een vraag van 3 regeltjes, maar steengoed. Roy Alofs, in de auto tussen Nijmegen en Deventer, waar hij meestal rijdt. Hij gaat in op een luisteraarsvraag dat Trump niet zonder het congres de oorlog kan verklaren aan bijvoorbeeld Iran. Dat zou ik gezegd hebben. Dat heb ik overigens niet gezegd, hoor. Maar ik kan me voorstellen dat ik heb gezegd, je kunt nooit buiten het congres om. Er bestaat trouwens een War Powers Resolution. Dus er zit wel wat in. Maar goed, Trump schrijft, die kan best zijn special forces bijvoorbeeld de order geven om doelen in Iran te gaan bestoken. En de vraag die hij stelt is, kan Biden daar nog wat van terugdraaien? En de vraag of Trump eigenhandig op de valreep nog die verhouding met Iran extra slecht kan maken. Bijvoorbeeld door een oorlog te beginnen of op een andere manier. Ik denk eerlijk gezegd dat op wat dat laatste betreft, dat hij dat wel degelijk kan.
Ik denk dat hij dat ook kan. En sterker nog, om Biden te ondermijnen, doet hij er nu alles aan om het zo moeilijk mogelijk te maken voor Bidens entree op 20 januari. Dus of dat nou een oorlog te beginnen is, of meer troepen terugtrekken uit bijvoorbeeld Duitsland. Hij doet wat hij kan om het hem zo moeilijk mogelijk te maken. Maar de War Powers Act is aardig. Maar alle presidenten hebben het recht om een land binnen te vallen, zolang je het maar geen oorlog noemt.
Nee.
Als het een actie is met special forces, geen probleem.
Nee. En de War Powers Act zegt bovendien dat je 60 dagen de tijd hebt om de zaak aan het congres voor te leggen. En dan is zo'n oorlog soms alweer over. Oké, okay. Martijn Wardenaar. De interessante vraag over de termijn van de vicepresident. Normaliter kan een president maximaal 2 keer worden gekozen. Maar stel de volgende situatie. Harris moet na 3 jaar Biden opvolgen in het Witte Huis. Daarna, in 2024, wordt ze zelf als president gekozen. Zou ze dan opnieuw verkiesbaar kunnen zijn in 2028?
Simpel antwoord is ja. En de reden is, je mag maar 2 keer worden gekozen. Vergeet niet dat LBJ, onze grote held Lyndon Johnson, die nam het over na de moord op Kennedy. Die won daarna de herverkiezingen in 1964.
Ja, dat was dus eigenlijk geen herverkiezing.
Nee, klopt. Nee, je hebt helemaal gelijk. Dat was zijn eerste verkiezing. En heeft zelf afgezegd in 68. Als hij zelf weer kandidaat had gesteld, hij gewoon gewonnen. En vergeet niet het verhaal van Grover Cleveland. Weet jij dat toch?
Jazeker. Die was de 22e en de 24e president. Dus die heeft er eentje overgeslagen.
Ja, die heeft dus gewonnen, verloren en gewonnen. Ja. Dat is natuurlijk iets wat Trump ook probeert te doen in de volgende verkiezingen.
Ja, oké. Okay. En dan trouwens, ik denk ook aan Harry Truman, want die heeft hetzelfde gedaan als Johnson. Die heeft ook maar één keer meegedaan aan de verkiezingen en daarna niet meer. Volgens mij zegt de grondwet dat iedereen inderdaad twee keer kan worden gekozen. Maar als een vicepresident, dat is wel een termijn. Dan moet zo'n vicepresident minstens 2 jaar vicepresident zijn geweest. En dan mag die 2 keer op. Zo staat het in de grondwet. Zo.
Jij mij iets nieuws. Ja. Jij hebt je huiswerk gedaan. Ja, dat is een hele mooie.
Ja, okay. Jim,
hoort dat onder de 25e amendement van de grondwet dan? Daar staan de regels in.
Ja, daar staat in de 25e amendement van de grondwet. Jim Driessen.
Ja, heerlijk.
Die is blij met de podcast. Luistervraag, tot voor kort was Joe Biden 8 jaar lang vicepresident. Welke voordelen heeft Biden dankzij die ervaring, met name in de achterstand die heeft opgelopen in de transitieprocedure voor het presidentschap? Maakt het uit dat Joe Biden slechts vicepresident was en geen president, waardoor hij nu toch voor nieuwe dingen komt te staan in deze transitieprocedure?
Ik denk dat 8 jaar lang vicepresident zijn een heerlijke leerschool is om president te worden.
Ja, je
bent permanent in dezelfde kamer.
Ja.
Alleen staat de kamer gericht op de president en niet op de vicepresident. Maar het is wel een heerlijke leerschool. Wat denk je zelf?
Ik denk eerlijk gezegd dat het wel uitmaakt. Want een vicepresident is net zoiets als, hij is geen CEO, hè? De Corporation United States. Dus hij heeft wel belangrijke taken en hij praat wel mee, maar uiteindelijk de beslissing is altijd aan de president. We weten zeker dat in die 8 jaar er regelmatig besluiten zijn geweest door Obama waar Biden moeite mee had. Bijvoorbeeld de rode lijn in Syrië, daar hebben ze duidelijk oneenigheid over gehad. En nu moet hij het zelf doen. Ik denk dat het wel uitmaakt. Maar tuurlijk, hoeveel beter kun je het leren dan 8 jaar mee te kijken met iemand die het heeft gedaan. Helemaal waar. Okay.
Ja, waar, maar niet elke vicepresident wordt dan een goede president.
Nee, dat is waarschijnlijk tegendeel.
Als je naar het lijstje vicepresidenten kijkt, dan die uiteindelijk president zijn geworden. Nou,
handje vol.
Ja, precies.
Ja. Hero Pol, je ziet Biden optreden vanuit The Office of the President-elect.
Ja, mooi woord is dat.
Ja, dat is natuurlijk ook onzin, want grondwettelijk bestaat het helemaal niet. Het is ook alle critici die zeggen een president-elect is geen president. Dat blijkt pas na het kiescollege, maar oké. We hebben het al eerder over gehad, maar als hij zegt even iets leuks. Als Trump nou iets inricht in Florida en dat noemt hij The Office of the Real President.
Ja.
En hij blijft dan stoken. Gijzelt hij daarmee dan de Republikeinen en daarmee ook het land?
Ik denk dat het volk daar net zo naar kijkt als Biden nu met zijn prachtige bordje in Delaware. Natuurlijk betekent dat niks. Maar het is ook een kwestie van framing. Dat is het woord waar we steeds weer op terugkomen. En dat is nogmaals het gevaar van wat de meeste Amerikanen voelen. Je kan geen schaduwpresident hebben. Zo werkt het niet in dit land. Er is maar één baas. En that's it. En al die Republikeinen die hun hand over hun hart houden met hoe trots ze zijn om Amerikaan te zijn en law and order. Ik zie niet gebeuren dat die mensen blijven geloven in een onechte president vanuit zijn paleisje in Florida.
Nee.
Natuurlijk een deel wel, maar ik denk dat het meeste Amerikanen die willen dit hoofdstuk wel overslaan.
Ja, dat denk ik ook. Ik op Michiel Dekkers, die geeft mij op mijn kop. Die zegt, ik luister in de auto tijdens het uitvoeren van de huishoudelijke klussen. Heel goed, de afwas en de America podcast aan. Dat is een goede combinatie. Die zegt, in de aflevering 52 heb ik beweerd dat op 9/11 slechts één gevechtsvliegtuig de lucht in gaat. En dat was een F-16, dat was nog niet eens een echte, maar een trainingstoestel. En hij zegt, dat is niet juist. Hij stuurt een prachtige link mee, waar je dat allemaal kunt zien. Er was op zijn minst ook 1 Squadron F-15's. Wat het verhaal, vind ik, niet minder sterk maakt, dat op het moment dat het land werd aangevallen, er eigenlijk helemaal geen verdediging paraat was.
Nee, dat is nee. En, dat, en hoe lang heeft het geduurd voordat die vliegtuigen opstegen?
Ja, heel lang. Heel lang.
Ja.
Ja. Dus, nou goed.
Toen was het al gebeurd, toch? Ik bedoel,
ja, precies. Ja, je hebt het er net over. Een oorlog kan heel kort duren. Oké, John Molendijk. Ja. Ik verbaas me over gestolen verkiezingen. Daar gaat deze uitzending natuurlijk voor een belangrijke over. Die Trump en zijn kompanen opwerpt. En het Calimero-gedrag wat daarin schuilt. Uiteindelijk is hij toch de president. En hij zei, ik ga de swamp leegmaken, hè, het moeras. Hoe kan dat dan dat de verkiezingen zijn gestolen? Dat is wel een goede vraag, hoor. Als hij dat allemaal zo goed voor elkaar had, hoe kan het dan dat hij bij wijze van spreken toch op zijn rug ligt met spootjes omhoog?
Ja, nou ja, ik denk dat Trump en aanhang het idee hadden dat ze de swamp in Washington zouden opruimen. Wat ze daar eigenlijk mee bedoelden, waren liberale, linkse mensen en democraten. En dat is uiteindelijk toch niet gelukt. Maar nogmaals, het idee dat de verkiezingen wordt gestolen. Hoe lang is Trump al mee bezig geweest voor verkiezingsdag? Dat hij dit zou beweren, of dat hij dit had gebeurd en zou beweren. Ja. Of zou gebeuren. En dat had natuurlijk allemaal mee te maken met het feit dat democraten gingen stemmen via stembiljet. En republikeinen gingen keurig in de rij staan zonder mondkapjes om dat in persoon te doen. Dus als je een beetje kan rekenen, wist je, ook als Trump, wat de uitslag zou zijn. Dus ja, framen was al vanaf dag één. En ik heb ook een beetje het gevoel dat als mensen het willen geloven, hè, dat het dus niet waar kan zijn dat Biden, die oude man uit zijn keldertje in Delaware, de verkiezingen zou winnen. Dat het een makkelijk verhaal is om aan te passen. Dat de verkiezingen gestolen worden. Dus het is ook een kwestie van wat OAN en Sean Hannity op Fox roept. Natuurlijk is dat dan waard, want je wil het geloven.
Ja. Matt Broos luistert tijdens het tuinieren in de buitenlucht in Roosendaal ook heel goed. Prachtig, met de oortjes in. En hij zegt wel iets aardigs. Joe Biden is dan eindelijk op zijn oude dag nog president geworden, maar hij zal 4 jaar lang worden aangevallen door Trump. Via Twitter, andere kanalen, nou, daar hebben we het net over gehad, dat er wel of niet zo geweest. Ik denk ook dat het zo is. Is er nog wel eer aan hem te behalen? En kan hij wel als een...
Ja, goeie vraag.
Ik vind het ook, ja.
Ja. Als ik heel eerlijk ben, is mijn korte antwoord nee. Ik zie niet dat Biden in de komende 4 jaar een hele effectieve president kan zijn onder de omstandigheden van waar wij nu in leven, met het fake news, met een democratische partij wat linkser wordt, wat Biden dus niet is. De framing van rechtse republikeinen is ook dat die oude seniele man daar wel gaat zitten, maar dat hij eigenlijk wordt gepusht en geleid door de linkse tak van de Democratische Partij. Dat het een soort puppet wordt van de AOC, van de Alexandria Acostas van deze wereld. Ik zie niet veel gebeuren in de komende 4 jaar. Waarvan, laten we zeggen, Biden zijn kop op Mount Rushmore kan worden geplaatst. Zie jij dat?
Nee, de enige reden waarom hij de geschiedenisboeken haalt is omdat hij de oudste president ooit is. Denk ik, op dit tot nu toe. Maar goed,
en de degelijkheid heeft toch gewonnen. Maar goed, op een bepaald moment moet je toch wat meer doen.
Ja, dat vind ik ook. We moeten echt nog zien. Ja. Daarover spreken. Mark Dekkers die zegt, waarschijnlijk wordt Tony Blinken en Michel Flournoy. Ik hoop dat ik het Flournoy.
Hij heeft net een generaal benoemd uit Irak. Ja.
Ja. De eerste zwarte minister van Defensie,
precies, ja,
heeft hij benoemd. Maar goed, die worden toegevoegd aan het team Biden. Blinken heeft in elk geval, volgens sommige bronnen, belangrijke banden met de defensieindustrie. Dat noemen ze dan altijd de Military Industrial Complex. Dat heeft dus iets schijnheiligs. Progressieve wereldverbeteraars die eigenlijk zetbazen zijn van de industrie. Dat is een vraag die door de jaren altijd weer terugkomt. Is het zo dat Biden als het ware aan een lijntje hangt en dat hij wel ergens een oorlog moet starten vanwege die relatie met de wapenindustrie?
Trump heeft 4 jaar geen oorlog gevoerd. Dat is wel uniek, een unieke prestatie in het land.
Nou, niet begonnen. Wel gevoerd, maar niet begonnen.
Wel gevoerd, maar niet begonnen. Oké, maar en dat, ik moet dat wel toegeven. Dat ging prima voor dit volk. Ik denk dat de Amerikanen oorlogmoe waren. Ik bedoel, ja, we zitten nog steeds in Afghanistan na bijna 20 jaar. Ik denk, jij bent de expert op buitenland, maar ik denk dat als het een beetje meevalt, dat we dit lijntje wel kunnen doorzetten. Tenzij er iets onverwachts gebeurt. Wat denk jij zelf? Zie jij Biden als oorlogsstrijder?
Nee.
Wag the dog scenario?
Nee, integendeel, omdat eigenlijk wat Trump heeft gedaan deze 4 jaar, is wat Obama ook wilde. Ook die is voor de verkiezingen van 2008 de campagne ingegaan met de kreet: ik wil weg uit alle oorlogen. Het is hem niet gelukt. Maar Biden was de man die aan zijn zijde stond en die heeft dat ongetwijfeld gesteund. Dus Biden zal dezelfde opvatting hebben. Oorlog is op dit moment voor Amerika niet handig. We moeten daar zo snel mogelijk weg. Alleen de vraag is, kun je dat verantwoord doen? Is het verantwoordelijk tegenover je bondgenoten? Daar zal Biden zich wat meer zorgen over maken. Maar ik zie hem niet oorlogen beginnen. Integendeel. Oké.
Korte vraag aan jou, even ertussendoor. Dit land blijft zijn nek breken over kwestie Iran. Heel kort, want zo lang hebben we niet meer. Wat zie jij Biden doen vis-à-vis Iran?
Ik denk dat wat hij heeft gezegd, het handiger is om te proberen of hij om de relatie met Iran weer te verbeteren. Dus dat abrupte uit dat akkoord stappen, dat zal hij misschien willen herstellen. De vraag is of hij het kan. Dezelfde Thomas Friedman waar we het net over hadden, die schreef heel terecht in de New York Times: De Iran-deal waar Trump is uitgestapt was op een ander moment. Inmiddels zijn er andere problemen met Iran. Het gaat helemaal niet meer over die atoombom, maar over precisieraketten en drones en dat soort dingen. En dat weet Biden ook. Dus die zal niet zo snel meer zeggen: jongens, laten we maar om de tafel gaan zitten. Die zal, als hij dat ook doet, eisen dat onder toezicht ook dat soort wapens verdwijnen. Nou, dat zie ik de Iraniërs weer niet doen. Dus ik denk dat er niet veel verandert. Hooguit de toon, en ik zeg altijd, toon is in politiek ook belangrijk. Het gaat niet alleen om wat je doet, de feiten, maar ook de manier waarop je spreekt en het formuleert. Dus dat is mijn, my two pennies dan, hè. Erwin Albrecht, die stelde al eerder vragen, die luistert tijdens het aanharken van de tuin. Gaat op 8 december de deur echt dicht, wat de kiesmannen betreft, of zijn er nog loopholes?
Korte antwoord, ja. De kiesmannen besluiten, het is 14 december, hè? De kiesmannen besluiten.
Ja, maar ik geloof dat ze op 8 december moeten ze, laten we zeggen, klaar zijn, en op 14 december moeten ze dan stemmen.
Op 6 januari wordt het aangevaard door het congres.
Ja.
Dus er zijn nog wel wat stapjes. Maar ik zie, eerlijk is eerlijk, ik zie niet veel veranderen. Ik zie wel prachtige politieke theater. Maar uiteindelijk is het beslist.
Ja. Ja. Oké, nou dan eens even kijken. Ik doe er nog één van Werder Bijlsma. Meestal luister ik als ik onderweg ben naar mijn werk. Tegenwoordig als ik onderweg ben naar mijn schoonouders met een treurig kijkende smiley. De vraag is, hoe staan de Republikeinen tegenover een nieuw kandidaatschap van kandidatuur van Trump in 2024? Dat vind ik wel een goeie. Want ja, als hij dat doet, dan loopt hij natuurlijk een hoop andere mensen in de weg. We praten vaak over Nikki Haley of Paul Ryan. Dat zijn toch mensen die echt in die partijen, jonge mensen, die echt een kans zouden kunnen en moeten hebben. We hadden het al over Pompeo of over Barr die misschien wil. Misschien Pence. Dus hoe sta jij er? Dat klinkt allemaal wel heel stoer, Trump in 2024. Maar hoe zou de partij dat vinden?
Ik denk als je 73 miljoen stemmen krijgt in een verkiezingen, dan heb je wel wat bewezen. Ik zie Amerikanen die hebben een liefde voor mannen die sterk schreeuwen en sterk praten. Ik noem het een beetje een John Wayne gedrag. Dat vinden ze prachtig. Tweede is dat je ziet dat een gros van Amerikanen een pesthekel hebben aan linksdenkende mensen. Dus hoe meer je dat Trump-achtige gedrag stookt, hoe populairder je bent onder die partij. En ik zie niet 1, 2, 3 een Paul Ryan daar bovenuit komen. Ik denk dat je wel degelijk rekening moet houden met een Trump-verkiezingen in 2024. Of Donald Jr. kan ook, of Ivanka. Meer dan een Paul Ryan. Tenminste, ja, zo ziet het er op 9 december uit. Laten we dit gesprek eens door voorzetten over een jaartje of zo. Maar ik zie niet een ander soort type dan Trump daarbovenuit komen. Okay. Jij?
Nee, ik ook niet. Nou goed, Werner Bijlsma was dat uit Jouren met zijn kleine moestuintje.
Nou, dat was het dan, deze aflevering van de Amerika-podcast.
Terugluisteren kan via de BNR-site, Apple Podcast en Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten? Dan kan het ook met een tweet naar @JanPostmaUSA of @BNRdeWereld of heel ouderwets met een mailtje naar dewereld@bnr.nl.
En hoe je naar ons luistert en waar, dank voor het luisteren. En tot de volgende week, dan is Bernard weg. Maar wees gerust, Jan is dan weer terug.
Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach, die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.